Goedemorgen, u allemaal hier in de kerkgebouw en ook de broeders en zusters die thuis mee betrokken zijn in deze dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk hier in Kampen. Fijn dat we op deze zondagmorgen bij elkaar kunnen zijn. Het valt me nog niet mee, de warmte hierboven. Maar goed, de weersberichten zijn dusdanig dat het vandaag allemaal weer wat gaat afkoelen, dus... Ik heb een drietal mededelingen voor u, vooraf. Allereerst de middagdienst. Let er even op dat met ingang van vandaag de zomerdienstregeling is ingegaan, om even te zeggen. We hebben nu 7 zondagen dat de tweede kerkdienst een avonddienst is, om 7 uur in dit kerkgebouw, samen met de broeders en zusters van de nieuwe kerk. Dus niet vanmiddag om 5 uur hier zijn, maar vanavond om 7 uur, 19 uur hier zijn. Dat was de eerste. Dan gaat dominee Wij vanavond hiervoor. De tweede, dat gaat even over de morgendienst van zondag 4 augustus. Dat duurt nog eventjes, maar die begint om 11 uur. Dat heeft te maken met het feit dat dan dominee De Feiter hier kan zijn om voor te gaan. Hij heeft eerst nog ergens een dienst en om 11 uur kan hij hier zijn. In plaats van dat we dan gaan koffie drinken met elkaar na die dienst, doen we het voor die dienst. Dus vanaf 10 uur, kwart over 10, bent u welkom. Is er inloop met koffie en dan om 11 uur de kerkdienst. Op zondagmorgen 4 augustus. Er zal gezorgd worden dat dat volgende week ook even in de nieuwsbrief staat. Dat was de tweede. En de derde mededeling, dat betreft het beroep dat de kerk van Amersfoort op mij heeft uitgebracht. En ik heb dat beroep aangenomen. Dat betekent dus dat we op termijn afscheid van elkaar zullen nemen, als predikant en gemeente, predikantsgezin. Op termijn, dat onderstreep ik eventjes, want het is nog helemaal onzeker wanneer dat precies allemaal zijn beslag gaat krijgen. Er moeten allerlei praktische dingen geregeld worden, dus het is niet de laatste keer dat u hier zo ziet staan. Ik ga wel zometeen even met vakantie, een paar zondagen, maar u zult me daarna heus nog wel weer even terugzien. Maar daarna komt ergens een moment dat wij als predikantsgezin naar Amersfoort vertrekken. Morgen krijgt u een brief via de e-mail toegestuurd, waarin wat meer achtergrondinformatie staat, wat meer overwegingen die ik dan met u deel, die ik ook met de kerkraad heb gedeeld, zodat u wat meer beeld krijgt bij waarom van mijn vertrek. Dat krijgt u morgen via de scriba, allemaal thuis, in uw mailbox. Goed, dat waren de 3 mededelingen vooraf. Dan gaan we nu samen zingen. Een mooie bekende psalm, psalm 116, God heb ik lief. En die psalm heb ik gekozen omdat we ook zingen, aan het slot van die psalm, over geloften die gedaan worden. Dat als de Heere goed voor je is, dat je iets belooft van, Heer, ik ben dankbaar en ik wil iets voor u terug doen. Daar zullen we straks van lezen dat Jacob dat ook doet. En vandaar dat ik deze psalm heb gekozen, zo aan het begin van de dienst, psalm 116, vers 1, 10 en 11. Laten we gaan zingen. Gemeente, laten we een moment stil zijn en ons zo voorbereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Wij spreken uit dat wij in deze dienst onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 91 gaan we nu zingen in de versie zoals je die in de opwekkingsbundel tegenkomt. Opwekking 756. We gaan samen luisteren naar de geboden van de Heere God, vanuit Exodus 20. En zingen daarna van Psalm 103, het vierde en het achtste vers. Looft engelen, zijn majesteit, krachtige helden, die op alle plaatsen als boden zijn goddelijke woorden melden. 103, 3 en 8. 4 en 8. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heere, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander, of op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Zullen we samen bidden om Gods zegen in deze dienst. Machtige Heere God in de hemel. In ons lied hebben we u daarmee al geprezen. Dat u de grote, almachtige schepper bent van hemel en aarde. U bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens die u kan naderen en in leven kan blijven. We realiseren ons dat aan het begin van deze dienst. Dat wij schepselen van u zijn, klein en nietig. Wonder in onze ogen dat u in uw woord laat merken en laat weten aan ons. Dat ondanks dat u zo groot bent en wij zo klein, u toch ons persoonlijk ziet en kent. Heren, dat is misschien aan de ene kant iets wat fijn is. Dat je mag weten dat, al zou er geen mens zijn die naar je omziet, dat er een God is die jou kent en ziet. Tegelijkertijd kan dat ook heel bedreigend zijn. Want u bent de heilige God. Die geen zonde kan verdragen. We luisterden naar uw woorden. Waarin u uw regels geeft van wat een leven goed maakt. Zoals u het wilt. Naar uw bedoeling. En daar komen wij niet aan toe. Ook in de afgelopen week weer niet. Dat herkennen wij, Heere God. En dat kan bang maken. Als we ons realiseren dat u, die machtige heilige God, ons zo ziet, als zulke mensen. Ja, en toch wagen we het erop om hier vanmorgen op deze plek te komen, die wij uw huis noemen. Een plek waarvan wij geloven dat, waar u de schepper van hemel en aarde bent, en ons mensen overal weet te bereiken, dat dit de plek is waar u in het bijzonder werkt en aanwezig bent. Uw gemeente. Gemeenschappen die uw Zoon, de Heer Jezus, volgen. Heren, om hem ook is het alleen maar dat wij het aandurven om u onder ogen te komen. En we vragen u eerbiedig of u onze zonden wilt vergeven, om Jezus wil. Omdat we het evangelie van u hebben gehoord. Dat u dat doet. Dat u zo'n God bent. Die niet graag veroordeelt of verwijten maakt. Maar juist graag vergeeft. Die barmhartig is en genadig. Rijk van goede tierenheid. Heren. Zo verschijnen we hier vanmorgen, met hoop in ons hart. Dat u ons zo ook uw bemoedigende woord zult geven, vandaag. Uw genadevolle en vredevolle woord. Heren, dat u zo ook vanmorgen die engelen van u, die boden van u, uitzendt. Dragers van uw opdrachten. En die als het ware, dat is ook uw Heilige Geest, dat woord aan onze harten legt. En als dat nodig is, daar ook ruimte voor maken. We kunnen zo vol zitten met schuld en schaamte en de zorgen van de wereld. Heren, u ziet ons hier zo in de kerkgebouw bij elkaar. Ook als we thuis deze dienst volgen, vanwege de ouderdom die ons belet om weer naar de kerk te komen. Of andere omstandigheden. Misschien zijn we wel op vakantie, ver weg hier vandaan. En volgen we deze dienst vanuit ons vakantieadres. Heren, wilt u ons bedienen vanuit uw woord, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Ook de kinderen, die zijn er. En daar danken we u voor. We bidden u dat ze al heel vroeg u, Heer Jezus, mogen leren kennen. En dat ze mogen weten dat u uw Vader bent in de hemel, Heere God, die hen kent, hoe klein ze ook zijn. Ja, Heere God, zo leggen we onze vragen aan u voor, onze gebeden. Maar we willen ook nu weer eindigen met onze lofzegging aan u. Zegen mijn ziel de grote naam van de Heere. De engelen doen dat. De schepping doet dat in zijn majesteit en heerlijkheid. En ook wij worden geroepen om tot eer van u te leven. Laat ook deze dienst in dat teken mogen staan. Amen. Ja, jongens en meisjes, als je wilt mag je wel weer even naar voren komen, want Theo die gaat even iets vertellen over het verhaal bij de kindernevendienst. Oh, je hebt allemaal spannende dingen meegenomen. Dus, oké. Dus, als je, ja, kom maar naar voren, ja. Kom maar naar voren. Dan kun je het goed zien, want Theo heeft, ik zie allemaal spulletjes heeft hij meegenomen. Dan kun je het goed zien, want dat heeft vast een betekenis.
Jullie zijn gelukkig met heel veel. Ik ga jullie even vragen wat je in je hand hebt, als je dat weet wat dat is.
Goed, zullen we dat eens proberen? Weet jij wat je in je hand hebt?
Kalender.
Een kalender, heel goed. En weet jij wat je in je hand hebt?
Een zandloper.
Zandloper, ja, dat klopt. En even kijken, weet jij wat je in je hand hebt? Wat is dat?
Een dekker.
Een wekker, hè? Een wekkertje. Ja, goed zo, om wakker te worden. En jij, wat heb jij in je hand?
Een horloge,
heel goed. En weet jij wat jij hebt?
Een boekje,
ja, dat is een agenda. Daar staan dingen in die, waar je afspraken in kunt opschrijven. Dat staat erin. En nou de moeilijkste vraag. Wat hebben al deze dingen met elkaar te maken? Waar gaan ze over? Dus een klokje, een horloge, een zandloper, een kalender, een agenda. Wat hebben die met elkaar te maken? Durf jij?
Tijd,
heel goed. Die hebben allemaal met tijd te maken, hè? Op een klok kun je zien hoe laat het is, wat de tijd nu is. In een agenda schrijf je op wat je wanneer moet doen. Heeft ook met de tijd te maken. Op de kalender kun je zien wie er wanneer jarig is. Hè? Heeft allemaal met tijd te maken. Nou, daar gaat het verhaal van vandaag ook over. Over tijd. Ik heb een plaat meegenomen. Als het goed is. Het is goed. Er loopt een man door de velden heen. We weten niet wie het is. Sommige mensen denken dat het Salomo is. En andere mensen denken dat het iemand is die graag op Salomo zou willen lijken. Eén ding weten we wel. Het is wel een hele wijze man. Misschien wel net zo wijs als Salomo. Hij heeft zichzelf een naam gegeven. Hij noemt zichzelf Prediker. Prediker. Moeilijk woord, hè? Prediker. Iemand die wijsheid wil delen. En vandaag loopt hij door de velden heen en wil hij ons een stukje van zijn wijsheid vertellen. Let maar eens goed op. Hij kijkt om zich heen naar de velden en hij ziet een boer lopen. En die boer die is bezig om zaadjes te planten in de akker. En hij ziet dat het zaad groeit. Er komen kleine sprietjes uit de grond. En die worden langzaam groter tot hele grote koranen die wuiven over het veld. Heel mooi goudgeel. Prachtig gezicht. Zo mooi kan het zijn als koren gegroeid is. Maar wat ziet de prediker dan? De boer komt weer langs en hij maait al dat koren af. Hij haalt het weg. En hij gebruikt het graan om er brood van te maken. En sommige graankorreltjes stopt hij weer terug in de grond, zodat het weer opnieuw kan gaan groeien tot mooie koranen. En weet je wat de prediker daar ons van wil leren? Hij zegt, zo is het ook met het leven. Voor alles is er tijd. Er is een tijd om te zaaien en er is een tijd om te oogsten. En zo is het voor alles in het leven ook een tijd. Jullie hebben nu vakantie, er is een tijd om naar school te gaan en er is een tijd om vakantie te vieren. Er is een tijd om thuis te zijn en een tijd om misschien wel lekker op vakantie te gaan straks. Zo is het voor alles een tijd. En weet je welke tijd de prediker noemt? Nou pak ik er even een briefje bij, want die ken ik niet uit mijn hoofd. Er is een tijd om stil te zijn en een tijd om te praten. Een tijd dat je alleen bent en een tijd dat je samen bent. Een tijd dat je vriendjes hebt en een tijd dat je even geen vriendjes hebt. Er is een tijd dat dingen kapot gaan, maar ook een tijd om dingen weer heel te maken. Er is een tijd waarin je ruzie maakt, maar ook een tijd waarin je alles weer goed maakt. Er is een tijd om verdrietig te zijn en een tijd om lekker te dansen en vrolijk te zijn. Zo is er voor alles een tijd. Dat is wat deze meneer, de prediker, ons wil leren. En één ding weten we heel zeker, dat in al die tijden, wat we ook doen, waar we ook zijn, wat er ook met ons gebeurt, God altijd bij ons is. Dat is ook een lied wat we nu met elkaar gaan zingen. God is altijd bij ons. Onder, boven, voor, achter. God is altijd bij je. En we zeiden de dominee net wel, ik ga jullie wat vertellen over wat er in de kindernevendienst gebeurt. Maar er is helemaal geen kindernevendienst. Dat komt omdat het zomervakantie is. Maar jullie krijgen straks wel een blad mee. Dat krijgen jullie zo bij Eriel, die zit daar. Daar mogen jullie na het lied naartoe lopen. En dan krijgen jullie een blad mee, een stifte. En dan mag je kleuren als de preek een beetje moeilijk wordt tijdens de preek. En dan maken jullie een eigen memory spelletje, waarin je die tegenstellingen kunt zien. Er zit een poppetje op wat blij is en eentje die verdrietig is. En bij memory moet je altijd twee kaartjes bij elkaar zoeken, hè, die bij elkaar horen. Nou, het blije poppetje en het verdrietige poppetje horen dan bij elkaar. Een tijd om blij te zijn en een tijd om verdrietig te zijn. Nou, de rest mogen jullie zelf gaan uitzoeken straks. Bij het liedje onder, boven, voor en achter horen wel een beetje gebaren. Nou is het een beetje warm in de kerk, maar ik stel toch voor dat we lekker gaan staan, allemaal. Dus niet alleen kinderen, ook de vaders en moeders en alle andere mensen in de kerk. En dan gaat Lili zo meteen wel voordoen wat je moet doen. Maar ik zal het even alvast van tevoren verklappen. Nee, onder ga je naar beneden wijzen, onder, boven, voor en achter. God is altijd bij mij. Kunnen jullie dat, denk je? Jawel, hè? Nou, gaan we maar staan, gaan we dat zingen.
Dat geldt ook voor dominees. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik moest ook even aan denken met dat mooie verhaal van Theo, van het prediker. Nou, de kinderen die kunnen met hun papier aan de gang. Maar het is ook niet verboden, jongens en meisjes, om nog even te luisteren naar het verhaal wat we nu gaan lezen uit de Bijbel. Bas, stiften. Bas die gaat naar beneden, maar er is geen kindernevendienst, Bas. Oh. Nou. Hey, jongens en meisjes, jullie kunnen ook nog even luisteren naar het mooie verhaal wat ik ga lezen uit de Bijbel over Jacob. Jacob die ligt te slapen en die droomt. Jullie dromen misschien ook wel eens. Maar Jacob heeft een hele bijzondere droom. Dat lezen we uit Genesis 28. Ik begin te lezen in vers 46 van hoofdstuk 27. En dan lees ik door tot en met het vijfde vers van 28. En daarna pak ik hem weer op in vers 10. Tot en met 22 van 28. En we zingen daarna een lied waarin de regel voorkomt: gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Nou, dat zie je hier gebeuren bij aartsvader Jacob. Die droomt en dan God ziet. Het is gezang 487 vers 1 en vers 3 na de Bijbellezing. Esau heeft Hethitische vrouwen getrouwd. Kanaanitische uit het land waar ze wonen. Een doorn in het oog van Isaac en Rebecca. En dat zegt Isaac, of zegt Rebecca dan ook tegen Isaac. Daar begin ik. Genesis 27 vers 46. Rebecca zei tegen Isaac: ik kan die Hethitische vrouwen niet meer luchten of zien. Stel je voor dat Jacob ook trouwt met zo'n Hethitische. Zo'n meisje van hier. Wat heeft het leven mij dan nog te bieden? Toen liet Isaac Jacob roepen, zegende hem en hield hem voor: trouw in geen geval een meisje uit Kanaan. Vertrek van hier. Ga naar Padan Aram, naar de familie van Betuel, de vader van je moeder, en trouw met een van de dochters van Laban, je moeders broer. God de ontzagwekkende mogen je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Mogen hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt. Zo stuurde Isaac Jacob weg en hij vertrok naar Padan Aram, naar Laban, die een zoon was van de Arameer Betuel en een broer van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Haran. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan en die zei: ik ben de Heere, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heere aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel, maar voordien heette die stad Luz. En hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heere mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Zover. Na de preek zingen we gezang 293. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heeren hand. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis, betrokken bij deze dienst. Even een vraag waar ik mee begin. Zijn er voor u bepaalde plaatsen waar u een speciale herinnering aan hebt? He, dat er iets gebeurd is op een bepaalde plek in je leven. Wat jouw leven heeft bepaald. En als je misschien in de gelegenheid bent om soms weer terug te gaan naar die plek. Om daar te zijn. Dan komen die herinneringen weer naar boven. Dan weet je waarom die plek zo belangrijk voor je is geweest. Dat kunnen allerlei plaatsen zijn, hè. In een plek in je jeugd, het schoolplein waar je altijd als kind speelde met je vriendjes en voetbalde, tot laat in de avond, zo in de zomertijd. Of even aansluitend bij de tijd van het jaar nu, de vakantiebestemming. Misschien had u wel een bepaalde vaste plek waar u vaak naartoe ging, naar de camping of zo. Samen met je familie en vrienden. En daar heb je dierbare herinneringen aan overgehouden. Of voor de sterren onder ons. Die plek waar je elkaar voor het eerst ontmoette. Waar de liefde opbloeide. Onvergetelijk natuurlijk. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u dan eerder zou denken aan een plek waar het niet zozeer mooie herinneringen zijn die daar liggen, maar misschien hele nare herinneringen. Dat kan ook. Dat je er liever niet meer komt op die plaats. Aartsvader Jacob heeft ook een aantal van die plekken die zijn leven hebben bepaald. En als die plaatsnaam wordt genoemd, dan komt de herinnering bij hem boven. Twee van die plekken steken eruit in zijn leven. Bethel en Peniel. En vanmorgen zien we hem in Bethel. Een naam die hij zelf aan die plek heeft gegeven, want die naam, die plaats heette eigenlijk, dat hebben de inwoners van die, van dat gebied gedaan, heette eigenlijk Lus. Maar aartsvader Jacob doopt die plek tot Bethel. Hij maakt er iets mee op een heel cruciaal moment in zijn leven. En daarom wijdt hij die plek tot een heilige plaats. Want Jacob heeft op die plek een ontmoeting met God. Vandaar de naam Bethel die hij aan die plek geeft. Huis van God. Een onvergetelijke ontmoeting voor Jacob. Hij is daar terechtgekomen vanwege een date. Een blind date, kun je wel zeggen. Want hij weet zelf niet eens precies welk meisje die naar op zoek is. Hij weet alleen dat hij bij de familie van zijn moeder moet zijn. En voor het meisje zelf is het helemaal een blind date. Want die weet nog niet eens dat Jacob naar haar op zoek is en op weg is. Ondertussen is het wel zo dat van dat daten het mooie verhaal is wat Jacob op zijn Facebookpagina zou zetten als hij die had. Ik ben op date. Want in werkelijkheid is er iets anders aan de hand. Jacob is op de vlucht. Het hele daten, dat is eigenlijk maar een dekmantel. Zo is het dat door zijn moeder Rebecca gebracht bij de blinde Isaac. Beetje dramatisch heeft ze tegen haar man gezegd: mijn leven heeft geen zin als ook onze zoon Jacob een meisje van hier uit de Kanaanieten zou nemen. Dat had namelijk broer Esau gedaan. Die had twee Hethitische, Kanaanitische vrouwen gewoon uit de omgeving getrouwd. Daarin had Esau zijn eigenzinnigheid en zijn vrijgevochtenheid, zoals die was, getoond. Zonder goedkeuring van zijn ouders. En die vonden dat verschrikkelijk. Want zo dreigde, door die verzwagering met die Kanaanitische bevolking, zo dreigde die speciale status die familie van Abraham en Isaac had, het heilige volk van God, dreigde op te lossen. Als die kinderen zo zouden trouwen met meisjes uit de omgeving. Nou, je kunt er de tijd op uitrekenen dat Israël zou zijn opgelost in die Kanaanitische omgeving. Zeg Isaac, Rebecca, je bent het toch met me eens dat onze zoon Jacob toch niet zo'n heiden, zo'n ongeloof meisje mag trouwen hier uit de buurt, hè? Nou, daar is Isaac het roerend mee eens. Maar de diepste reden die eronder ligt voor Rebecca om dit nou zo bij haar man te brengen, is ondertussen dat ze het leven van haar zoon wil redden. Want de verhouding tussen de broers, Jacob en Esau, die is danig verstoord. Door de slinkse streken van Jacob. heeft hij de woede zich op de hals gehaald van zijn broer Esau. Dusdanig dat die wraak gezworen heeft. Die heeft gezworen, ik zal mijn broertje vermoorden zodra mijn vader Isaac ten grave gedragen is. Daardoor zorgt Rebecca ervoor dat Jacob weggestuurd wordt. Uit Esau's buurt. Naar haar familie in Haran. En zo treffen we Jacob daaraan. Als een vluchteling. Jacob verliet Berseba, staat er in vers 10. Daar waar Isaac zijn tent aan had opgeslagen. Dan moet je eens even proberen in te denken. En dat vinden wij soms wel moeilijk. Als je afscheid neemt, moet nemen van je familie en van je vertrouwde omgeving. En moet verhuizen. Vinden wij soms wel moeilijk. En dan leven wij nog in een tijd met al onze moderne communicatiemiddelen. Hè? Als je wilt kun je elke dag met elkaar via de app en elkaar zien en spreken en zo. Dat had Jacob natuurlijk allemaal niet. Daar komt nog iets bij, dat in de tijd van Jacob, dat was je familie, was natuurlijk je veiligheid. Die kwam voor je op, die beschermde jou. Als je vreemdeling was in een vreemd land, dan was je kwetsbaar. Trouwens nog zo. De redenen om uitgebuit te worden, dat er misbruik van jou wordt gemaakt als vreemdeling, toen en ook nu, liggen dan voor de hand. Maar weet je wat je ook moet zien, dat is dit. Als Jacob zo wegtrekt bij die tenten van Isaac vandaan, dan verlaat hij het land van de belofte. Vader Isaac had hem nog de zegen meegegeven van vader Abraham. Maar feit is dat Jacob nu de weg teruggaat naar waar Abraham ooit vandaan geroepen was door God. God had Abraham ooit weggeroepen uit Haran vandaan. Verlaat dat land en ga nou weg naar het land dat ik jou beloof. En wat doet Jacob nu? Hij gaat terug. Dat kan toch Gods bedoeling niet zijn? Dat heeft iets te zeggen. Het land, de plek waar je bent, dat is niet om het even. En u kent vast dat hele bekende lied wel, hè? Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Maar het is niet zo. Dan had u vanmorgen ook wel thuis kunnen blijven. In plaats van hier naar de kerk te komen. Wat we toch het huis van God noemen. Jacob verlaat het land van de belofte. En dan komt hij bij de grens. Dan gaat hij passeren. Dan loopt hij tegen de nacht. En dan staat er. De zon was ondergegaan. En dat is letterlijk zo. Maar dat heeft er ook een figuurlijke betekenis dat het er zo staat op dat moment. Jacob verlaat die lichtkring van het verbond van God met Abraham en Isaac. En ja, wij snappen de redenen, die onderliggende redenen, die dreiging van Esau, die zoektocht naar een vrouw, die snappen we. Maar dat maakte die stap van Jacob niet minder erg. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Daar, in de vreemde. Jacob, voor wie we toch wisten, het staat er, hè, dat hij een huiselijk man was. In tegenstelling tot zijn broer Esau, dat was de man van het open veld. Die had er geen problemen mee gehad daar, op de rand daar, onder de blote hemel, te liggen, slapen. Jacob, liever in de tent, rustig. En nu ligt hij daar. Een buitenmens tegen wil en dank. Hij zal zich eenzaam gevoeld hebben, denk ik. En bang. Maar ja, het is toch mede zijn eigen schuld. Het is zijn gedrag, de bedriegelijke manier waarop hij is omgegaan met zijn broer en met zijn vader, dat die hem hier hebben gebracht. Daar gaat hij liggen slapen. Steen onder zijn hoofd. Misschien heeft hij het vaste slaapgebedje dat moeder Rebecca hem heeft geleerd van kinds af aan. Misschien heeft hij het wel weer gebeden. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Op de automatische piloot. Of zullen de omstandigheden nu geweest zijn, gemeente, dat het niet zozeer op de automatische piloot was, maar dat die, dat vertrouwen wat in dat kindergebedje spreekt, dat hem nu veel meer heeft aangesproken en geraakt. En dan droomt hij. Hij droomt van een trap. Van de aarde naar de hemel. Daar op die rand van het beloofde land. Als Jacob op het punt staat om die lichtkring van dat verbond van God met Abraham en zijn familie, om dat te verlaten. Gaat de hemel open. En geeft God thuis. Hemelpoort. Jacob ervaart dat hemel en aarde geen gescheiden werelden zijn. Maar hij ziet in zijn droom dat die afstand wordt overbrugd door Gods engelen die op en neer gaan. Over die trap. En bovenaan de trap, ik interpreteer even iets anders dan in de NBV 21 vertaling staat. Bovenaan de trap de Heere. Hij zelf. Jacob heeft een duidelijke indruk van Gods hoogstpersoonlijke eigen aanwezigheid. En dan gaat het er in dit geval niet zozeer om hoe God eruit ziet. Hè, zoals je dat ook wel leest bij profeten als Jesaja en Ezekiel. Of Johannes op Patmos. Hè, als die God ontmoeten, dus de hemel voor hen opengaat. Dan beschrijven ze ook wat ze dan zien. Dat lees je hier niet. Maar het gaat vooral om wat God zegt. Ja, en wat zegt God dan? Wat had je kunnen verwachten, gemeente, wat God daar tegen Jacob had gezegd op dat moment? Ik had kunnen verwachten dat God had gezegd, nou Jacob, dan lig je hier, hè? Eigen schuld, dikke bult, heb je nou naar gemaakt? Kijk nou wat er van komt. Dat God hem verwijten had gemaakt. Dat God hem had veroordeeld. Maar wat voor woorden komen uit de mond van God? Geen verwijten, geen veroordeling, enkel zegen. De Heere God zelf herhaalt de zegen die hij eens aan Abraham gaf. Jacob mag staan in die lijn van dat verbond dat God oprichtte met Abraham en Isaac en hij mag daarbij aansluiten. God betrekt hem daarbij. En God voegt er nog een persoonlijke zegen voor Jacob aan toe. Dat hij met hem zal zijn. Dat hij Jacob zal beschermen. Waar hij ook gaat. En, zegt God, ik zal ervoor zorgen. Dat je terugkomt. Hier. In het land van de belofte. Daar zal ik voor zorgen. Nou, je begrijpt. Dat is een plek die onvergetelijk wordt voor Jacob. De rest van zijn leven lang. Je kunt God tegenkomen. Op een plek waar je nooit had verwacht. Gemeente, je kunt God tegenkomen in omstandigheden. Die je nooit had verwacht dat God daarin zou zijn. Ik moet het ergens nog een beetje anders zeggen. Niet zozeer dat wij God kunnen tegenkomen. Nee, het is hier ook anders. Hè? God kan ons tegenkomen. God komt hier Jacob tegen. Op zijn tijd en op zijn plaats. Dat lees je toch regelmatig in de Bijbel. Voorbeelden genoeg van mensen die die onbewust, zonder dat ze het hadden erop toegelegd hebben of ermee bezig waren, ineens is God daar voor hen. Elia op de Horeb, weet je, en dat, dan is God niet in de aardbeving en dan niet in de storm, maar in de zachte stilte. Of Mozes, die gewoon zijn werk doet in de woestijn, ook ergens verder weg. En ineens zo'n brandende struik. Heilige grond. God spreekt tot hem. Of de Emmausgangers, ook heel even in het Nieuw Testament. Na de opstanding van de Heer Jezus. Op weg, teleurgesteld, naar huis. Het was klaar allemaal met Jezus van Nazareth. Gekruisigd. En ineens is God daar. En brengt hen terug naar de gemeente. Allemaal van die voorbeelden dat mensen hun leven leiden. Sommigen op de vlucht voor God, Jona. Sommigen helemaal niet bewust dat God er is, niet met God bezig. En ineens, God komt hen tegen. Dat kan. Misschien is er vanmorgen in de kerk, of als u meeluistert, er iemand die om die reden een bepaalde plek heeft die onvergetelijk voor hem of haar is geworden. Omdat je daar God hebt ontmoet. Dan wil ik er wel meteen iets bij zeggen. Dit gegeven, dit mooie gegeven, dat God je overal bereiken kan. Dat je hem overal ontmoeten kunt. Gemeente, laat het daar nou niet op aankomen, hè? Want dat zou zijn dat je God op de proef stelt. De Heere God zelf heeft ons heel duidelijk laten weten wat zijn adres is. Waar hij thuis is. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn huis. Waar het woord open gaat. Waar de sacramenten bediend worden. Waar de gemeente in de naam van Jezus samen is. Het mag een klein groepje zijn. Een grotere groep, dat doet er niet toe. Daar woont God. Dus, om God te ontmoeten, moet je daar zijn. Kijk, en dat God dan zich ook op andere plaatsen laat vinden. Dat moet je inderdaad zo zeggen. Dat God jou vindt op ver weg plaatsen. Jij bent kwijtgeraakt, verloren, verdwaald. En dan is God er bij machten om jou te achterhalen. En dan zal hij jou terugverwijzen naar die gemeenschap die in de naam van de Heer Jezus bij elkaar komt. Dus laat het er in die zin nou niet op aankomen door te zeggen, oh, doe dan maar. Op bergen en in dalen, overal is God. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, horen we de Heer Jezus zeggen, tegen een van zijn leerlingen, Nathanael, die ook zo'n plekje had, onder een vijgenboom. Dat was zijn lievelingsplekje. Om wat te zitten, mediteren misschien, denken aan God. Tegen die persoon zegt, tegen Nathanael zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, van nu af aan zul je de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmende en neerdalend op de mensenzoon. Jezus verwijst daar naar dit verhaal van Jacob. De ervaring van Jacob. Jezus is de verbinding tussen hemel en aarde. Jezus is degene, als je hem ziet en hem ontmoet en kent, dan ken je God en zie je God. In de Heer Jezus Christus is God ons nabij gekomen. En nabij gebleven. Hij is de Immanuel, gemeente, hè? Jezus is Immanuel, God bij ons. En Jezus zegt zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, Dus je roeping, je verantwoordelijkheid is om Jezus te volgen. Als je God wilt leren kennen en hem wilt ontmoeten. Dat gezegd zijnde. Ja, het blijft mij altijd weer raken als ik deze geschiedenis van Jacob lees daar in Bethel. Dat er zo treffend staat. Dat als Jacob dan wakker geworden is, hè, na die droom. En hij zich realiseert wat er dan gebeurd is. Dat hij zich realiseert, zegt hij ook. De Heer is hier. En ik heb het niet geweten. Dat Jacob ongedacht in het heiligdom van God was. De Heer is hier op deze plaats en ik heb het niet geweten. Als Jacob het wel geweten zou hebben, dan zou hij daar niet rustig zijn gaan slapen. Jacob die niet met God bezig was, die zijn eigen plannen trekt, zijn eigen dingen regelt. Maar God is wel met hem bezig. Misschien geldt dat ook wel voor u of voor jou. En misschien hoe lang al, dat je niet met God bezig bent. Maar weten dat de Heere God naar jou op zoek is en contact probeert te maken. Misschien ben je zo lang naar de kerk gekomen vanmorgen. Zit je hier weliswaar? Huis van God wordt dat genoemd. Misschien wel een gewoonte van je op zondag. Omdat je moet van je vader of moeder. Niks bijzonders. En heb je zoiets, zag ik, zit mijn tijd ook wel uit. Ja, maar het zal je toch maar gebeuren, hè. Dat daar op zo'n moment, op die plek. Waarvan de Heere Jezus belooft, en daar ben ik. Dat zo'n kerkdienst door hem wordt gebruikt. Om zich aan jou bekend te maken. Ja, en dat doet je wat. Dat zie je aan Jacob. Als hij zich realiseert wat hij heeft meegemaakt, dan staat er dat hij schrikt, bang wordt. Hoe kan dit? Hoe kan ik zo dicht bij God bestaan en blijven bestaan? Want dat zou toch veel meer voor de hand liggen dat God tegen mij zou zijn. Maar Jacob overleeft het. Sterker nog, Jacob wordt een gezegende. Hij gaat verder. Richting Haran. Dat God verlaten land, zou je zeggen. Steeds verder weg van de tenten van Isaac. Maar toch als gezegende. En als het lied had bestaan, dat bestond toen nog niet, maar als het had bestaan, dan had moeder Rebecca hem dat als kind misschien ook wel geleerd. En dan had Jacob dat zo onderweg richting Haran misschien wel gezongen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Amen. Zullen we samen de Heer God danken en bidden? En we noemen de naam van onze broeder Gerard Smeding in onze voorbeden en dankzegging. Hij was bij de arts van de week en die had hele positieve uitslagen van scans die gemaakt waren. De tumor die is vrij rustig, de kanker waar Gerard aan lijdt. En er is weer wat meer perspectief. Dus daar zijn we dankbaar voor. Zullen we samen danken en bidden. Ja, machtige Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons zo hebt willen ontmoeten vanmorgen hier in de kerk. Waar het woord gelezen werd en open mocht gaan voor ons. Het woord werd verteld van onze voorvader Jacob. Een gelovige, aan wie wij ons mogen spiegelen. Niet een perfect gelovige, gelukkig maar. Dat zijn wij ook niet. Jacob die zijn levensweg gaat en steeds weer moet leren en meer moet leren wie u bent. En zo mochten we horen dat u Jacob op een voor hem totaal onverwachte manier en op een onverwachte plek nabij bent en ontmoet. Heren, wij gaan onze weg ook weer. De kerk uit, het leven in. Misschien hebben we ook wel vakantieplannen en zullen we ook echt op reis gaan. Zoals Jacob dat ging. Heren, we hebben uw woorden gehoord. Woorden die voor Jacob terecht verwijtend hadden kunnen zijn en veroordelend, maar dat niet waren. Dat is uw genade. Heren, wees ook ons genadig. En geef ons uw zegen. Of we nu thuis blijven, hier in Kampen, of dat we op reis gaan, op vakantie, wil ons nabij zijn. En beschermen en bewaren. En we bidden voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. Voor onszelf, als voor ons geldt dat wij, net als Jacob, dreigen weg te dwalen bij u vandaan. Of we kennen mensen in onze omgeving voor wie dat geldt. Dat ze de lichtering van uw verbond verlaten. Verloren zonen en dochters. Heere, wat is dan uw woord van vanmorgen een bemoediging? Dat u ons altijd weer weet te achterhalen. Heere, zo bidden we voor elkaar. Of u ons vast wilt houden. Ook als u mij en ons als gezin geroepen hebt om over enige tijd op een andere plek werkzaam te zijn. In een andere gemeente, in Amersfoort. Heere, zo gaat u uw weg met mensen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Heere, maar wat blijft en waar we houvast in mogen vinden, dat bent u die gisteren en vandaag dezelfde bent en blijft tot in alle eeuwigheid. En zo staat u in voor uw gemeente. Heer Jezus, u bent de koning. U regeert. Daarin prijzen wij u. En ga zo met uw kerk deze wereld door. Breid uw koninkrijk uit. En maak ons dankbare mensen. Heren, we bidden voor elkaar. Ook bij name. Vanmorgen doen we dat met de familie Smeding. Ze werden verblijd door goede berichten van een arts. En zo iemand mag dan als het ware een engel voor je zijn. Die een goede boodschap van u, Heere God, voor ons heeft. U wilde de middelen die tot nu toe werden ingezet zegenen. U geeft Gerard en Osato en de kinderen weer wat meer perspectief. We bidden voor hen, blijf hen nabij. Wat de toekomst ook voor hen brengen zou mogen. En er is ook iets van onzekerheid nog. Als je zo ziek bent, het onbekende land dat voor je ligt. Heren, dat ook Gerard en Osato mogen weten en Noël en Irene. Dat ze mogen gaan aan uw vaderhand. Dat u hen geleidt. Zegen hen zo. En ons allen. Dat bidden we samen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uw Zoon. Onze Heere. Amen. Nou, we zagen aan het eind dat Jacob geloften deed van dankbaarheid. Ja, dat mogen wij nu ook doen, geloften inlossen. Je mag iets aan God geven uit dankbaarheid. Dat is een collecte. De Heer zegen u en uw gaven. Als het zegengebed over de gaven is uitgesproken, dan zingen we een slotlied met een versie van Psalm 121 uit opwekkingsbundel 640.
Wil ik graag met u de zegen vragen over de gaven en u voorgaan in gebed. Goede God, zegen ons gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Is fun. Nou, als ik zo naar buiten kijk, is er alle reden voor om nog even hier in de kerk te blijven schuilen. Beneden staat de koffie klaar en de limonade voor de kinderen, dus maak er gebruik van. En dan zal het vast alweer een keer opklaren. En dan kun je lekker droog naar huis. Vanavond, 7:00. De tweede dienst hier in de kerk. Vergeet het niet. En zo mogen wij weer heen gaan in vrede. Dragende en ook uitdragende de zegen van onze God. Gemeente, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.